BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 69 van de invasie. En ze zeggen wel eens, geen nieuws is goed nieuws. Dat geldt voor de Donbass, hè? Want daar is eigenlijk geen vooruitgang gemeld van Russische
zijde. Er wordt eigenlijk zijn er nergens grootschalige gevechtshandelingen geweest in heel Oekraïne. Ik heb alleen begrepen dat in Mariupol het staakt-het-vuur doorbroken is door de Russen. Omdat ze zeiden van ja, die Oekraïnse troepen die daar zitten, die zijn zich aan het herpositioneren. Ja, dat krijg je natuurlijk altijd. Staakt-het-vuren worden om die reden altijd doorbroken. Tegelijkertijd is er wel enigszins goed nieuws, omdat er toch weer behoorlijk wat mensen zijn geëvacueerd. En die zijn geëvacueerd naar Zaporizhia. Hè? Ja, dus dat is een Oekraïns grondgebied. Dat is dus op zich is dat heel goed.
Ja. 127 mensen zijn aangekomen in Zaporizhia. En in de New York Times staat een verschrikkelijke reportage wat anderen onderweg allemaal hebben meegemaakt. Hè? Van, ja. Je komt dus gewoon een Russische soldaat komt er langs fietsen en dan ben je natuurlijk doodsbang. En dan zegt hij, ga maar door. Weet je wel, dat soort verhalen. Ja. En Azovstal ligt nu weer helemaal onder vuur, dus het is nu weer helemaal mislukt. Hè? En er staat ook een stukje over die filtration centers. Dat betekent dus, dat zijn van die Russische kampen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waar dat systeem van gedwongen exportatie eigenlijk op is gebaseerd. De mensen dus die uit Mariupol weggaan, die gaan dan naar zo'n centrum toe. En dan vandaar gaan ze naar Russisch grondgebied.
Mm-hmm. Ja, niet allemaal.
Niet allemaal.
Zaporizhia, dat ligt dus zeer nadrukkelijk niet in Russisch grondgebied.
Ja, en die getallen zijn heel hoog. Ik meen me te herinneren dat er dus wel 1 miljoen mensen uiteindelijk van de Oekraïne naar Rusland.
Ja, dat is eerder genoemd. Ja.
Nou, er zijn 3 filtratiecenters. Eentje in Nikolajska, Manhash en ook Yalta. Of dat het Yalta is dat wij kennen van de Krim, dat weet ik niet. Ik denk dat dat een tweede Yalta is. En het werd uitgebreid ook gebruikt bij de Tsjetsjeense oorlog in de jaren 90. Nee?
En wat gebeurt er dan in zo'n filtratiecentrum?
Nou, dan kijken ze wie je bent. En als ze je niet vertrouwen, dan ga je sowieso door naar Rusland. En heel soms worden mensen ook toegestaan om dan toch weer terug te gaan naar Oekraïne. Het wordt een soort controle wordt daar gedaan, wie je bent.
Ja, en er gaan allerlei verhalen over wat er gebeurt in die filtratiecentra, inclusief martelingen, om identiteiten af te troggelen. En of het waar is, dat weten we niet. Maar het lijkt me sowieso niet al te prettig om daarin terecht te moeten komen.
Omdat
die dingen onder Russisch beheer zijn.
En Zelensky zei geloof ik gisteren ook dat sommige mensen worden gewoon direct neergeknald. Als ze
aankomen. Ja.
Ja. Nou, er is Duitse steun voor een Fins en Zweedse toetreding tot de NAVO.
Dat is daar geweest.
Ook als ze geen lid van de NAVO zouden zijn, dan zal Duitsland deze landen altijd bijstaan. Het is een nieuwe Scholz hoor.
Ja, nou ja, wat ook wel interessant is, wat hij heeft gezegd, is dat de sancties zullen deels beëindigd worden als Poetin een vredesakkoord sluit. Dat is niet zonder betekenis. Want we hebben heel vaak in deze podcast erover gesproken van, onder welke omstandigheden ga je nou sancties afbouwen? Dus tot nu toe zijn de eisen buitengewoon maximalistisch geweest. De oorspronkelijke eisen van de Europese Unie waren iedere keer van alle Russische militairen Oekraïne uit. En dat betekent dus ook de Krim uit. Nou ja, we hebben gezegd dat zien wij niet direct gebeuren. Maar het wordt nu natuurlijk interessant wanneer Scholz zegt van we gaan sancties, ik denk deels afbouwen wanneer er een akkoord is, een vredesakkoord is. Dan hangt dat natuurlijk van de voorwaarden af waaronder je die sancties gaat afbouwen. Maar het is wel belangrijk om ze heel duidelijk te aan een dergelijk concreet en zeker ook haalbaar doel te koppelen. Want dat betekent gewoon dat je met die sanctie kunt gaan spelen. Je kunt druk uitoefenen en je kunt de druk afnemen. En dat is hoe je sancties hoort te gebruiken. Dus ik hoop dat er goed over is nagedacht in Duitsland. Maar wat Scholz zei, ik vind het wel
waardevol. Een goede zaak.
Ja, dit is overigens wel wat anders dan Annalena Baerbock zei. Hè? Gisteren of eergisteren heeft zij gezegd sancties afbouwen bij volledige terugtrekking van Rusland uit Oekraïne.
Ja. Ja, dat is anders.
Ja. Maar goed, we hebben al vaker gezien dat dat oneenigheid is in Duitsland en dat er verschillende interpretaties zijn. Maar goed, ik bedoel, ik denk dat dit dus wel echt een belangrijke is. Ja, Scholz is toch de baas.
En jongens, even in een breder perspectief. Hè. We hebben dus gezien dat Amerika kiest dus maximalistische retoriek. Hè. Rusland permanent verzwakken. Ja. We hebben gezien dat mevrouw Truss, minister Buitenlandse Zaken in Engeland, ook dat soort gekke taal doet. Ja. Maar we hebben ook Boris Johnson een week geleden of anderhalve week geleden gehoord van de Zelensky's doelen zijn wel erg maximalistisch. Mm-hmm. Hè. Klopt. Dus wat zie je hier? Je ziet dus eigenlijk Boris is natuurlijk belangrijk. Hè. Scholz is belangrijk. En Macron, kijk, Frankrijk heeft van oudsher altijd sterke banden met Rusland. Al was het maar om Amerika te balanceren. Nou, als Frankrijk, Duitsland en Boris zeggen van we gaan nu ook echt onderhandelen en we gaan met die sancties spelen, dan komen we ergens.
Ja.
Dan komen we ergens.
Maar het idiote is, en dat zien we iedere keer, hè, is dat het niet duidelijk is waar sancties precies toe dienen.
Ja.
En iedere leider die heeft ongeveer zijn eigen interpretatie van sancties. Het is ook heel erg lastig. Je moet het maar eens proberen om de redenen van de sancties te lezen op de website van de Europese Unie. Dan moet je echt diep graven om dat te kunnen doen. Dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent dus al dat het ook lastig is om uit te leggen van hoe je met die sancties speelt. En dat is natuurlijk het hele strategische spel dat je hoort te spelen. Maar ja, goed. Ik vrees dat er weinig politici zijn die dat kunnen.
Hmm. Hey Arjan, jij had nog een spannend verhaal over geruchten, over een coup. Poging, dreiging?
Ja, ik moet het echt met enorme voorzichtigheid. Het is al een paar dagen op de Twitter zo dat er geruchten gaan over een coup in Rusland. Hè? En ik heb nu voor mij dat City AM, dat is een gratis business newspaper in Londen. Hè? En de Daily Express en The Sun, en dat zijn natuurlijk hartstikke boulevard
tabloids.
Hè? Die willen graag kliks hebben. Nou, die zeggen dus: Kremlin on high alert as a coup rumors grow in Moscow. Disgruntled generals join the FSB looking to oust Putin and end the Ukraine war. Nou, ik stel gewoon vast, dat is al een paar dagen aan de gang. Het wordt niet overgenomen door de gereputeerde kranten zoals de FT. Hè? Dus ik denk dat dat allemaal niet waar is. Dat het gewoon een manier is om kliks te krijgen. Ik hoop wel dat het waar is overigens. Er staat wel een stuk in de New York Times, dat kan ik er wel aan verbinden. Ja, zo'n heel lang stuk, dat oligarchen die morren over de economische schade, hebben we al uitgebreid behandeld in deze podcast. Hè. Daar staat overigens ook in dat de militairen ontevreden zijn over de nieuwe koers, want die willen meer dan de Donbass. En die willen de totale mobilisatie. Dat komt eigenlijk een beetje aan het einde van het stuk.
Ja.
En ik denk overigens dat die militairen ook zelf onderling verdeeld zijn. Maar goed. En dan een heel sappig verhaal, een heel treurig verhaal, ook over 6 oligarchen die kwamen onder zeer mysterieuze omstandigheden om het leven. Hè. Als je dan even ook de details ingaat. Sergei Protosenjo, directeur van Novatek, niet de minste. Die zat dus in een villa in Lorette de Mar. En dan moet je voorstellen, zijn vrouw en kinderen lagen in bed, zijn aan steekwonden overleden. En hij zelf bungelde aan een touw in de tuin. Dit is echt stof. Waarschijnlijk heeft hij het allemaal zelf gedaan met zijn vrouw en kinderen.
Ja, nou ja, goed, het duidt natuurlijk wel op dat op een of andere manier die druk op Poetin steeds groter wordt. Want anders ga je dit soort dingen niet doen. En ongetwijfeld heeft zijn entourage daartoe besloten dat dit allemaal moet gebeuren. Omdat, en ik zie dat al voor me, dat Poetin dan zeg maar de randvoorwaarden geeft van maak er een einde aan. Ja, weet je, dit laat toch wel zien dat de situatie redelijk slecht is. En nog even terug op dat idee van dat er een coup zou kunnen zijn. Ja, ik moet het ook allemaal nog zien hoor, ik geloof het ook niet zo hard. Waar dat vandaan zou kunnen komen, ook met 80 slagen om de arm, zijn de uitspraken van de ene meneer Andrusiv. En dat is volgens mij een oud adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en nu een academicus. Die heeft ook een aantal artikelen geschreven al voor de interventie een feit was. En die heeft gezegd van kijk, historisch gezien is het zo dat Rusland ineenstort als er een militaire nederlaag wordt geleden. Dat is eigenlijk altijd zo. En hij zegt, ik zou geen coup, en dat zijn woorden, hij wordt gequote hier, ik zou geen coup uitsluiten als Rusland de nederlaag in Oekraïne leidt. Het zou me niet verbazen wanneer dus allerlei types zo'n uitspraak pakken en hem vervolgens dan weer beginnen te recyclen. Ja, dan komt er iets anders uit. Ja. Maar en ik vraag me ook af in hoeverre dit bericht helemaal klopt. Want het komt er wel op. Het komt wel uit obscure websites, moet ik zeggen.
Maar nog een andere manier waarop Poetin zich verder impopulair kan maken binnenlands is als hij de oorlog verklaart en dan dus een algehele mobilisatie. CNN zegt nu ook op basis van Amerikaanse en andere westerse functionarissen dat hij dat volgende week, hè, want dan is Victory Day, maar ja, is dat hij dat zou willen doen. Eerder zei de Britse minister van Defensie dat ook.
Ja.
Dan moeten dus een heleboel gezinnen hun zoons afstaan voor deze oorlog.
Nou ja, het probleem is dat ze 65-70% van hun inzetbare troepen hebben ingezet. Dus wil je echt gewoon een overwinning boeken, en daar is Victory Day dan wel een aardige dag voor. Althans, dan gaat het om een toekomstige overwinning die je wil gaan boeken. Dan moet je dus inderdaad aankondigen dat je heel veel mensen gaat, heel veel mannen gaat mobiliseren die je naar het front kan sturen. Die moeten dan nog wel even worden opgeleid. Hè? Want ze moeten ook nog 4 maanden opleiding hebben voordat ze daadwerkelijk mogen worden gezet. Nou, ik neem aan dat daar wel aan gewerkt wordt achter de schermen. Dus als je dat doet en die mensen zijn al gedeeltelijk of geheel of gedeeltelijk opgeleid, ja, dan zou dat dus kunnen.
Ja.
Maar jongens, als je zo'n brief in de bus krijgt of je hoort dit en je bent een jongen van 18, 19... Ik zou toch echt proberen om door Wit-Rusland te vluchten, hoor, met een oude auto.
Ja.
Mijn god zeg.
Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ik bedoel, de nationalistische stemming is natuurlijk ook wel hoog. En die wordt ook opgepookt door alle retoriek en alle misinformatie die er vanuit het Kremlin komt. En die media die dat ook allemaal napropagaaien in Rusland. Ik weet het niet, hoor. Ik bedoel, ongetwijfeld zal het dan worden verkocht als een oorlog tegen de NAVO. Want de NAVO doet dit allemaal. Want de NAVO is inmiddels ook de reden waarom deze hele oorlog is begonnen. Ja, het zou me niet verbazen, hoor, als hij toch nog een hele hoop mensen meekrijgt.
Ik had nog een vraag liggen, al een tijdje, waar Arjan enthousiast over was. Want het was met verwijzing naar Robert Kaplan. En jij zei, die bespreek ik ook met mijn studenten. Hè? Dus het boek De Wraak van de Geografie. Daar kwam Marco een passage tegen die hij parafraseert. Poetin erft van de tsaren, Sovjetleiders en regeringsleiders voor hem niet alleen de macht over een gigantisch land, maar ook de eeuwige strijd om de toegang tot de zee. Nou zegt hij dus, als Finland en Zweden bij de NAVO komen, dan komt die toegang tot de Baltische Zee onder druk. Veroveren van Zuid-Oekraïne levert juist weer toegang tot de Zwarte Zee. En dan komt er nog een heel verhaal over de Dardanellen. Dat is misschien wat hogere Kaplan. Maar Arjan, kan je uitleggen welke rol speelt geografie voor Rusland in de strijd om Oekraïne en dan specifiek die toegang tot de zee?
Nou, in de Russische geschiedenis is natuurlijk de drang naar warme havens cruciaal. Je moet bedenken, voor de klimaatverandering was alles totaal vereist in het noorden. Dus de Krim was gewoon verschrikkelijk belangrijk. Maar je moet goed bedenken dat nu natuurlijk die Krim met die hele lange lease, en nu hebben ze het helemaal te pakken, dat was dus gewoon van Rusland. Hè. Dat was een permanente lease voor de Russische vloot. Dus daar is het Russische Rijk dus in geslaagd. Nou, deze vraagsteller maakt nu een link met de Baltische Zee en zo, maar daar is natuurlijk de positie van Rusland sterk. En nu ook sterker door de klimaatverandering, omdat het nu gewoon minder koud is. Je kunt die route vanuit het noorden wordt steeds belangrijk.
Oh, dat staat zeg maar bij de Barentszee en zo. Ja, helemaal in het noorden. Ja.
Ja, er kunnen nu in de toekomst kunnen dus ook tankers via die route gaan. En dat zou er geloof ik een maand schelen in vergelijking met die andere route die je kiest.
Ja, in de Oostzee hebben ze geen probleem, hoor. Want daar geldt gewoon het zeerecht. En zij mogen gewoon hun havens aandoen. Zowel in Kaliningrad als de havens van Rusland zelf. Ja. Dus daar is geen probleem. Nee, het enige probleem wat ze oplossen is dat ze meer havenfaciliteit krijgen en een landbrug van Krim naar Rusland. Dat is denk ik niet onbelangrijk, waardoor je dus Mariupol en die hele haven ook kunt inpikken.
En die vraagsteller, Erdogan durft niet zomaar de Dardanellen te sluiten, hoor. Hij heeft daar nu wel over gepraat, maar het barst gewoon van de Russische schepen in de Zwarte Zee. En dus dat gaat Erdogan niet zomaar doen. Dat is een act of war.
Ja.
Oké, Marco. Nou, die is voor jou. En voor jullie bedankt weer vandaag.
Ja, morgen hebben we weer. Tot morgen.
Dat was weer een accurate analyse van de heren. Maar hoe denken de Oekraïners zelf eigenlijk over de oorlog? Je weet wel, een zeeman uit Odessa of een gids uit Gerson. Aan de hand van het adresboekje van Michiel Driebergen bespreken we dat in onze nieuwste Perestroikast. En we, daarmee bedoel ik Geert-Jan Haan, dat is mijn naam, en Floris Akkerman. En laat Floris nou net in Oekraïne zitten, in Dnipro. Grote stad tussen West en Oost.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.